Nou, u dacht bij jezelf, het is de laatste avond, dus laten we het leven niet al te zwaar maken met een grote stapel vragen. Iemand maakte mij erop attent dat er natuurlijk allerlei parallellen zijn tussen de Kolossenbrief en de brief aan Filemon. Waarboven staat dat Paulus die geschreven heeft tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome aan Filemon, Apphia Archippus. Ongetwijfeld dezelfde persoon als die we in Kolosse 4, vers 17 tegenkwamen. En aan de gemeente in Filemons huis in Kolosse. Dat kun je opmaken uit de verschillende versen hier. Daar wordt dan ook verder verteld in de inleiding hoe Paulus in aanraking was gekomen met Onesimus, een gevluchte slaaf van Filemon. Maar inderdaad, u vindt hier verschillende personen terug die daar ook in die Kolossebrief genoemd worden. En zo zijn er natuurlijk heel wat dwarsverbindingen te maken. Sommige mensen vinden dat prachtig. Aristarchus, die vindt u weer terug in het boek Handelingen. Als een van de medereizigers van Paulus. In de Telos-vertaling, maar in andere vertalingen gebeurt dat ook, waar veel tekstverwijzingen naast staan. Daar vindt u Aristarchus terug in Handelingen 19. En ook weer in de brief aan Filemon, in vers 24. En zo vindt u Marcus natuurlijk op een aantal plaatsen. Epaphras was al eerder genoemd in hoofdstuk 1. Mooi dat de tweede vraag ook over Archippus gaat. Uit dat hele gedeelte zijn er twee vragen die tot mij zijn gekomen. Allebei van toepassing op Archippus. Maar dan een beetje in wijdere zin. Het gaat dus over vers 17 van hoofdstuk 4. Kunt u wat vertellen over roeping en bediening? Hoe weet je waartoe je geroepen wordt of bent? Nou, ik mag toch wel zo onbescheiden zijn om te wijzen op mijn boek Meer Geest in de Gemeenten, waar ik ook uitvoerig schrijf over bediening. En over het feit zelfs dat ik denk dat, als je de schrift goed verstaat, elke gelovige een bediening heeft. Je moet dat woord bediening niet al te zwaarwichtig opvatten, want dan denk ik een heleboel oren kom ik nooit aan toe, dat is vast niet voor mij. Bediening is gewoon de taak die u ontvangen hebt van de Heer in het Koninkrijk Gods. Dat is niet uw beroep, dat is, althans tenzij dat uw beroep samenvalt met het werk in het Koninkrijk God. Maar het is als u een gewoon seculier beroep hebt, dat op zichzelf niet speciaal werk in het Koninkrijk God is, dan hebt u daarnaast zeker ook een geestelijke taak. Het is ook niet de opvoeding van uw kinderen. Dat zijn allemaal dingen die horen bij de vanzelfsprekendheden van het leven, dat wij een beroep hebben om ons gezin te onderhouden, dat wij voor onze kinderen zorgen. Het is ook niet dat u aan uw buren getuigt, dat is ook niet uw roeping of bediening, want alle gelovigen horen aan hun buren te getuigen en aan hun collega's, dat is allemaal niet uw bediening. Dus dat u een getuige van de Heer Jezus bent, is niet uw bediening. Dat u goed voor uw gezin zorgt, dat is niet uw bediening. En dat u uw dagelijks werk naar behoren verricht, dat is niet uw bediening. Uw bediening is een geestelijke taak in het Koninkrijk Gods. En iedereen heeft er een. Alleen, je moet er wel achter zien te komen. Nou zag ik net degene heel vluchtig die mij die vraag gaf. Ik weet niet meer wie het was, maar in herinnering was het toch niet de allerjongste persoon. Dus ik ben dan wel eens ondeugend en denk, jongen, als die broeder of zuster het nou nog niet weet. Maar dat is een beetje ondeugend. Maar dat komt misschien omdat die vraagsteller of stelster inderdaad bij dat woord bediening een al te hoge voorstelling heeft. Het is bijvoorbeeld opvallend dat we graag praten over de roeping tot predikant. Je moet als predikant wel weten dat je geroepen bent. Nou, ik vind dat als u een bedrijf wil opzetten, dat ik ook vind dat u moet weten dat u daartoe geroepen bent. En als u wat voor werk dan ook hebt, als je kijkt in 1 Korinthe 7, dan kan het zijn dat je als slaaf geroepen bent. Roeping heeft dan te maken met de bijzondere plek waar God jou in de samenleving zet. En slaaf is dan nog niet eens een geestelijke bediening. Maar een geestelijke bediening, daarvoor ben je geroepen, wat het ook mogen zijn. In feite zou elke broeder of zuster hier vanavond moeten kunnen zeggen, bijvoorbeeld in de sfeer van de gemeente, wat is uw taak in uw gemeente? Want ik weet wel, sommige gemeenten zijn zo reusachtig groot, daar heb je dan een groep aan de top die met de tong op de schoenen probeert al die werkzaamheden te verrichten. Het zou nou heerlijk zijn als die gemeente zich nou eens in tienen opsplitste en elk mens in de gemeente zijn eigen geestelijke taak wist. In eerste plaats zou die gemeente zich dan enorm gaan uitbreiden, gaan groeien. Er zou veel meer activiteiten zijn. Pastoraat zou niet aan dat groepje ouderlingen worden overgelaten, maar door veel meer mensen worden gedaan. Kortom, er is enorm veel werk. En zeker met mensen in grote kerken, die kunnen zich daar bijna geen voorstelling van maken. Wat dat betekent, dat elke gelovige zijn eigen bediening heeft. Zijn eigen geestelijke taak. Laat ik nog even doorgaan, ik werk dat ook in dat boek uit. Ik heb al gezegd, als u een getuige bent naar uw buren, dat is eigenlijk normaal, dat hoort elke gelovige te doen. Maar als de Heer het u op uw hart legt om één keer in de 14 dagen een avond de hele straat uit te nodigen voor een bijbelstudie. Mijn schoonzuster deed dat, die ging gewoon overal aanbellen in de buurt en die zei dan en dan hou ik een bijbelstudie. En een heleboel vrouwen kwamen, sommigen hen hadden nog nooit van het evangelie gehoord. Maar ze deden het op zo'n natuurlijke, spontane wijze dat ze gewoon kwamen. Er zijn verschillende van hen tot de Heer geleid. Dat was een bediening. Dat ging verder. Dat was een bediening. Ik hoorde een prachtige preek over van voorganger Sunday Adelaya van de grootste gemeente in Europa. Een gemeente van 11.000 personen in Kiev. En deze broeder drong er ook op aan dat al die 11.000 mensen hun bediening wisten verstaan. En er was één zuster die zei, ja, ik kan niks, ik kan alleen maar bidden. Nou, dat heeft ze geweten. Ze is nu het hoofd van een team van 40 mensen die elke week een hele nacht bidden voor die gemeente. Er was één zuster die zei, ja, ik kan niks, ik kan alleen maar handwerken. Die leidt nu een groep van 200 vrouwen die alle vrouwen in heel Kiev proberen, voor zover ze nog niet kunnen, aan het handwerken te brengen. En vertellen hun en passant van de Heer Jezus. En langs die weg zijn vele, vele vrouwen al die gemeente binnengekomen. Dus pas op dat je niet zegt, ik kan alleen maar dit of dat. De Heer Jezus zegt tegen Mozes, wat heb je in je hand? Gewoon een dode staf. Nou, als je weet wat Mozes met die staf allemaal uitgericht heeft. Want als het in Gods hand wordt gelegd, gaat hij daar grote dingen mee doen. Wat hebt gij, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, ja, 5 broodjes en 2 vissen, maar wat is dat voor deze menigte? Leg het in zijn hand en hij gaat daar grote dingen mee doen. Dus zeg niet, ik kan alleen maar zus of ik kan alleen maar zo. Want voordat je het geweten hebt, heeft de Heer daar een bediening uitgemaakt. Maar afgezien van het feit dat er ook heel wat valse bescheidenheid kan zijn. Hoe weet je of je daartoe geroepen bent? Kijk, je krijgt geen briefje uit de hemel, zegt het cliché. En in die zin kun je heel lang blijven tobben over de vraag, hoe weet ik nou waarvoor ik geroepen ben? En intussen doe je dus niks, totdat het briefje uit de hemel komt. In de eerste plaats zegt de schrift heel nuchter, doe wat je hand vindt om te doen. Toen men mij vroeg, als jonge man, wil je meewerken aan de zonderschool? Toen zei ik niet, ja, maar ik weet nog niet of ik daarvoor wel geroepen ben. En na 10 jaar had ik ze misschien een keer een mededeling kunnen doen. Nou, de Heer heeft niks gezegd, dus ik geloof niet dat ik ervoor geroepen ben. Nee, het kwam op mij af. En ik voelde eigenlijk dat ik geen reden had om nee te zeggen, dus daar begon mijn eerste predikdienst. Voor de kinderen van de zonderschool. Ik was nog een heel jong ventje. En ik was ontzettend verlegen en schuchter. Ik had het over Biliam, die engel des Heren zag staan en ik zeg, Biliam begon te billen en te treven. Zo zenuwachtig was ik. En al die kindertjes lachen, maar dat was de eerste keer dat ik preekte. Ik weet niet, tiener was ik. Nou, later is het wel een beetje bijgetrokken. Maar je kunt dus wel, dat met die spreekvaardigheid, je kunt dus wel tobben over de vraag, wat is mijn bediening? Begin maar gewoon. Begin maar gewoon. Luister maar, als mensen je vragen, wil je daar of daar aan meewerken? Natuurlijk kan het zijn, dat is nog lang niet je eindstation, dat is mijn eindstation ook niet. Tegen Filippus en Stefanus zeiden, ze zouden jullie willen meehelpen om de niet-Joodse, of althans niet de Hebreeuws sprekende weduwe te bedienen. En toen zeiden ze ja. Later bleek dat God voor allebei nog heel wat anders in petto hadden. Maar ze werden wel eerst op de proef gesteld of ze bereid waren dat nederige werk te doen. En dat gebeurt heel vaak. Daniel was trouw in het kleine in Daniel 1 en daarom kon God hem roepen om een groot profeet te worden. Omdat hij trouw was in de dingen die op hem afkwamen en hij daar niet te beroerd voor was. Dus begin maar eens met koffie te schenken in uw gemeente of begin maar eens u aan te bieden om de vloeren te helpen schoonhouden. Begin maar onderop en dan zal je wel zien dat de Heer je andere dingen gaat toevertrouwen. En als je er onzeker over bent, bid hij maar over, maar hij zal je daarin bevestigen. Wees niet benauwd om met het eenvoudige te beginnen. Van Elisa, die een groot profeet is geweest, lezen we dat hij in zijn jongere jaren het hulpje was van Elia. Er staat in 2 Koningen 2 of 3, nee 3, dat hij water over de handen van Elia gooit. Dat was zijn werk, om Elia te helpen bij het handen wassen. Nou, nederige kan je niet voorstellen. Maar hij was getrouw in dat nederig en daarom kon God hem later gebruiken om de grote opvolger van Elia te worden. Dus wacht niet te lang, begin. Begin gewoon te doen wat op je afkomt. Wees daarin getrouw en dan zal de Heer jezelf verder leiden om eventueel ook andere dingen te doen.